We hadden dus over de doorzichtigheid van de Bijbel, of de Bijbel duidelijk was zoals het er staat. Ik was bedacht zo pas bij mezelf, ja natuurlijk is de Bijbel duidelijk en doorzichtig voor hen die tot wedergeboorte gekomen zijn. Want het is wel zo, het is de Heilige Geest die ons denken moet verlichten. En dan gebeurt het nog zelfs vaak zo dat wij dus soms dingen jaren niet zien en plotseling dat ons het licht wordt gegeven. Een heel klein voorbeeldje. Rudy die kreeg van week een berichtje van, hey, ik wist dat in de oude gemeente elke keer wanneer ze samenkwamen, dat men dan het brood brak en de beker dronk. Maar ik had het nooit zo vlug even gezien. En nou plotseling zag hij die Bijbeltekst duidelijker voor zich. Daar stond ook letterlijk in. Nou, dat zijn van die dingen. Dat moet de Heer op een gegeven moment laten zien. En dan is de Bijbel best doorzichtig. En wanneer we vandaag iets niet begrijpen, zal het morgen of over een jaar wel komen. Maar dan op zijn tijd zal de Heer het ons dan wel laten zien. Maar ook een groot punt is de onfeilbaarheid van de Bijbel ontkennen. En dat gebeurt veel meer dan wij vaak denken. Men gelooft dan wel de grote lijnen, de scopus van de Bijbel, dat die onfeilbaar is. Maar niet noodzakelijkerwijs ook allerlei feiten, individuele woorden, teksten. Want dan verhef je de letters, zegt men, van de Bijbel tot het hoogste formele criterium. Maar we moeten ons dan laten leiden zoals grote kernwoorden. Het woord liefde, aanvaarding en trouw. Dat is dan volgens bepaalde uitleggers is dat zo. Wanneer dus, wij hadden jarenlang hadden wij in de wc een kalender. En er stond boven, nee naast de wc hing een kalender, naast dat stukje bij de trap. En er stond bij, God is liefde. En toen kwam er iemand, nou een beetje randgelovig en eigenlijk helemaal niet gelovig. Die zei, zie je wel, God is liefde, dus ik word al behouden. En die ging vrolijk verder, dat was een goede kennis. Dat is dus wat dan van de Bijbel gemaakt wordt. Er wordt iets uitgetild en dat wordt dan gebruikt. Maar ook het relativeren van de leer wat in de Bijbel staat, het dogma, vernielt de Bijbel ook. En vernielt het geloofsleven en vernielt groepen ook. Ouweneel bijvoorbeeld maakt een scherp onderscheid tussen geloofskennis en theologische kennis. Geloofskennis betekent dat ik iedereen kan aanvaarden die zegt dat Christus de heiland is, dat Christus voor de mensheid gestorven is, zodat je door Christus behouden kunt worden. Nou, dan kun je zeggen, dat is mijn broeder, vooruit maar. Maar de theologische kennis die diezelfde persoon met zich meedraagt, die moet je dan daarvan scheiden. Dus ik kan de paus wel mijn broeder noemen, vooruit maar. Maar ik kan theologisch gezien niet met hem door één deur. Dat is waar Ouweneel over heeft. Hij heeft over geloofskennis en theologische kennis. Nou, het gevolg is dan dat je dan een onderscheid maakt. En dan ga je alle leer in de Bijbel relativeren. En dit is precies wat Ouweneel van zichzelf ook zegt. Want die relativering gaat zo ver dat hij het ware geloof, de tegenstelling van Rome en de Reformatie, zegt hij, het ware geloof gaat de tegenstelling van Rome en de Reformatie gaat het te boven. Zo wordt dan ook de Galatenbrief wordt krachteloos gemaakt. Galaten 3, vers 1 tot en met 14. Laten we dat maar pakken. Ik zal het straks even verder uitleggen wat ik mee bedoel. Galaten 3, vers 1 tot en met 14. Dit is een vrij bekend gedeelte hier, omdat wij dus dit heel vaak gelezen hebben. En dan moet je in het achterhoofd houden dat er stromingen zijn die denken en beweren dat naast de Heer Jezus Christus nog iets nodig is om behouden te worden. Het zijn goede werken. Het zij een middelares, Maria. Het zij iets anders. Nou, dan lezen we hier. Of de wet.
Ja, mevrouw. Ik laat u in water.
Ja, nou, en dat kan niet. Ook de wet volgen is ook zoiets. Maar hier staat. O, gij onverstandige gelaten. Wie heeft u betoverd? wie Jezus Christus als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Dit alleen heb ik van u willen weten. Heb gij de geest ontvangen ten gevolge van werken der wet of prediking van het geloof? Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de geest en eindigt nu met het vlees. Het vlees is natuurlijk de wet, hè? Het zelf vervullen. Was het dan te vergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden, waren het slechts te vergeefs. Die u de geest schenkt en krachten onder u werkt, doet hij dit ten gevolge van werken der wet of van prediking van het geloof. Op dezelfde wijze heeft op Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag dat God de heiden uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Want allen die het van de werkende wet verwachten, die liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk immers. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven, doch bij de wet gaat het niet om het geloof, maar gaat het om wie doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Christus Jezus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Wanneer we dit dus serieus nemen, dan zien wij dus dat we de Bijbel helemaal niet kunnen relativeren. Er is maar één weg tot behoudenis, dat is de Heer Jezus Christus. En dan kan ik ook niet zeggen dat de paus mijn broeder is. Want die paus verwacht het in principe van Maria. Hij predikt dan wel Jezus, maar hij stuurt de mensen naar Maria, want het is een groot Maria-vereerder. En zo kan ik met iemand die dus de alverzoening predikt, niet door één deur. Het is jammer dan, maar het is zo. Zo werkt dit allemaal. Nou, zo wordt ook de boodschap wordt dus krachteloos gemaakt. In de kerkgeschiedenis zijn perioden aan te wijzen wanneer een hele heftige strijd geweest is om het gezag van de Bijbel. In de eerste eeuw was bijvoorbeeld de strijd om de kanon. De kanon heet dat. Dat is dus de inhoud wat in de Bijbel moest. Marcion, die vanuit de gnostiek filosofeerde, die kortte de kanon in. Dus de kanon betekent welke boeken moeten in de Bijbel opgenomen worden en welke zijn er uiteindelijk in opgenomen. Hè? Dus de kanon wordt als een goddelijke leidraad bekeken. Nou, die Marcion, die ging uit de gnostische filosofie, wilde hij er ook boeken in hebben. Voor ons is een zeer belangrijk moment de periode van de reformatie. Van twee kanten werd in die tijd het gezag van de Bijbel ondermijnd. Het gezag van het woord van God. We hebben steeds over het woord Bijbel gebruiken. Maar de Bijbel is niet meer en niet minder dan gewoon een aantal boeken die door het gezag van God zijn geschreven. Twee strijd had je. Van de kant van de Romeinse zijde had je een bepaalde was een strijd. De Romeinse kerk liet dan de Bijbel los en de lering van de pausen die stond dan bovenaan. En van de andere kant had je een bepaalde stroming die was heel sterk onder de wederdopers. En deze scheiden de geest, het innerlijke woord, de profetieën, van de Bijbel, van de schrift. Maar die wederdopers, daar worden niet de mensen mee bedoeld die zich volwassen laten dopen, ook al komen ze uit een andere kerk. Dat was echt een secte van wederdopers. En in Duitsland was er een stroming die het duizendjarige rijk al wilde oprichten. Ik heb een heel klein stukje uit de encyclopedie gehaald. Al nee, ik niet, dat heeft wel wat de krant uit de encyclopedie gehaald, dan heb ik overgenomen. Wederdopers, dat was in Duitsland dan, verkondigen ook de spoedige komst van het duizendjarige rijk. Dat was in de tijd van de reformatie al. Voor velen hield dat in een tijd van hongersnoden en geldontwaring, ook in dat de maatschappelijke en de sociaal-economische verhoudingen radicaal ten gunste van de armen zouden veranderen. Dus men wilde daar een koninkrijk op aarde oprichten. Ik snap dat heel goed hoor, want al die vorsten daar in Duitsland en de rijke handelaren leefden in weelde. En de bevolking die leefde bij wijze van spreken in varkenshokken, zo krap hadden die mensen het. Dus die zagen natuurlijk uit naar een duizendjarig rijk wat toen verkondigd werd. Want in 1533 kwamen de wederdopers aan de macht in het bestuur van het Münster. En de Duitse vorsten en bisschoppen sloegen met groot leger het beleg voor de stad dat 16 maanden heeft geduurd. En de revolutie van de wederdopers trok in een verre omtrek de aandacht. Die wederdopers die dachten met geweld het duizendjarig rijk op aarde te kunnen vestigen. Ook ene Jan de Bakker was erbij, weet ik nog, uit mijn lagere schooltijd. Maar dat die Duitse vorsten en bisschoppen daar met hun leger stonden, ja, die dachten, oei, 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 jongens, wij zijn de baas straks niet meer. Dus die zagen de bui al hangen. Maar in die periode van grote sociale onrust is de reformatie gekomen. En die wederdopers, die scheiden het woord van God en de schrift, de geest en de schrift van één. Zoals gemeenten tegenwoordig beweren, wat ik zo pas gelezen heb, dat de woordcultuur wat aan de kant is en de beeldcultuur naar voren komt, is in principe dezelfde gedachte weer. Maar tegenover Rome, tegenover de Romeinse kerk, hebben dan de reformatoren het uit de Bijbel zelf afgeleide geleide sola scriptura ontwikkeld. En dat is dus de schrift alleen door de schrift behouden is, door de Heer Jezus Christus alleen behouden is, en dan de Bijbel alleen als kernbron van het geloof. Helemaal niks ernaast. En wat wij geloven, dankzij de reformatie, halen we alleen uit de Bijbel. En de Bijbel is onze enige regel en norm voor geloof en leven. Even tussendoor, dat betekent niet dat waar wij het vanavond over hebben, dat wij allen, zoals hier zijn, stuk voor stuk de Bijbel en wat er in voorkomt en wat de Heer Jezus heeft gezegd, 100% zo even kunnen volgen. En daar bedoel ik dit mee, wanneer de Bijbel zegt, eert uw vader en uw moeder. Nou, er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik bij mezelf wat anders heb gedacht. Dat ik er moeite mee had. Nou, kijk, het wil niet zeggen dat de praktijk van het leven is soms moeilijk, maar we moeten steeds terugkeren tot die Bijbel, om dat dus te kunnen doen. Of in ieder geval de Heer daar vergeving voor te vragen of hulp ervoor te vragen. Het is niet automatisme, maar wel dat wij moeten geloven wat er staat. En wanneer we het niet volbrengen kunnen, of wanneer wij het dus niet volgen kunnen, dat we de Heer vragen om leiding en om hulp. Nee, de praktijk betekent dus dat een protestant, ook een evangelische, elke keer zich moet afvragen wat zegt de Bijbel erover. Nou, en dat is dus een moeilijke zaak soms, dat heb ik ze pas even aangehaald. Het is eigenlijk een reflectie moet het worden van een onbewuste reactie wat de Bijbel ervan zegt. Nou, Rome maakte en maakte op twee manieren het woord van God krachtloos. Door de eerste aan de schrift mondelinge overleveringen toe te voegen. Overlevering van de apostelen, hun zogenaamde overlevering der ouden, zoals de Heer Jezus dat zei, en de apocryfe boeken. Daar hadden we het zo straks niet over in de gang. Maar ik heb ergens thuis de apocryfe boeken, maar er staat de grootste waanzin in. Dat de Heer Jezus zou bijvoorbeeld, er staan veel meer wonderen van de Heer Jezus in. Hij zou bijvoorbeeld duifjes van klei gemaakt hebben, die vlogen weg als een wonder en dat soort dingen. Dat zijn allemaal, maar ook het boek van Tobias en dat soort verhalen die. Zie je? De allemaal, ja.
Petrus in, hè, die
in
Rome is.
Ja. Nou, dat zijn van die dingen. Dus de apocryfe boeken is geen wonder dat de Heer het tegengehouden heeft dat die in de kanon kwamen. Dat is een hele strijd geweest. Want als Petrus in Rome geweest was, zou de Petrusbrief liegen. Want hij is alleen maar in Babylon geweest. Dat staat daar tenminste. Dus alleen de kerk kan volgens Rome de Bijbel uitleggen. De Bijbel, Rome ontkent ook de doorzichtigheid van de schrift. Alleen de kerk, de paus, de curie, die kan dat. Krachtens een veronderstelde bijzondere bijstand van de Heilige Geest. Nou, lees er maar een hele stapel papier uit de Romeinse wereld. Dan kom je tegen. Ik heb een hele tijd gehad de laatste half jaar. Nou, de individuele gelovige is volgens Rome dus niet in staat met zekerheid uit te maken wat een bepaald bijbelgedeelte betekent. Nou, tegenover deze aanvallen vanuit de Romeinse hoek en tegenover aanvallen uit de hoek van hen die het woord en de geest scheiden, hebben de reformatoren het gezag van de Bijbel gehandhaafd door aan de Bijbel zelf ontleende leer over de eigenschappen van de Bijbel op te stellen. Ze leerden dat de Bijbel doorzichtig is, dus door voor iedereen te begrijpen, misschien elk op zijn niveau, dat geeft niet, genoegzaam is, ouderwets woord, maar betekent voldoende is, en noodzakelijk is voor het leven, en gezaghebbend is. Nou, doorzichtig wil zeggen, heb ik al gezegd, dat begrijpelijk is. Genoegzaam, dat naast de Bijbel is verder niets nodig. En noodzakelijk, dat we de Bijbel nodig hebben. 2 Timotheüs 3, vers 15 en 17. Zal Laura het lezen? 15 tot en met 17.
De heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Ja, nou, dat hebben we straks ook al gelezen, maar het gaat hierom dat we weer opnieuw zien. Nou zien we dat het schrift, de Bijbel, is dus ons wijsmaken tot zaligheid. Wijsmaken in die zin dat verstandig worden tot zalig maken, laten we het zo maar stellen. En volkomen maken tot alle goede werk, volmaakt toegerust. Dat is de Bijbel. En wanneer de Bijbel dan ontkracht wordt, hetzij in harde zin, hetzij in zachte zin, of de Bijbel niet voldoende wordt uitgelegd, vergeet dat niet, wanneer ik hier, ik heb het woord bij me, alleen sorry, het boek ligt er in de krat, ik dacht het misschien nodig te hebben, gaat niet door. Gesteld dat ik hier nu bijbelstudie zou geven met en de MBG, en het boek, en een groot nieuws voor u. En ik ga dat door elkaar lezen. Dan zeg ik, groot nieuws staat dit, wat mij dan precies uitkomt. En even later pak de MBG, want die vertaling komt mij dan uit. En dan even later pak ik groot nieuws voor u, want daar staat het net zo in zoals ik het graag hier wil brengen. En aan het eind van de avond denk je, Libbe heeft gelijk gehad, en dan ben ik net zo geweest in Genesis 3, ik heb je wat wijs gemaakt. Want zo simpel ligt dat. Pak jullie maar een groot nieuws. Het woord op zich is een goed ding. Groot nieuws is pulp. Het boek op zich is een goed ding. Mits je dat ding leest om mij aan tafel. Als je kinderen hebt die dus de moeilijke teksten niet te begrijpen. Er zijn ook kinderen die begrijpen het wel. Die zeggen dat de MBG kan ik wel verstaan, papa. En dan is het voldoende. Maar in een geval dat het niet zo zou zijn, pak het boek maar, er hindert niks. Maar gebruik het boek in vredesnaam niet voor bijbelstudie. En nog minder groot nieuws voor u. Nou, de MBG kan dan wel, dat doen we altijd. En ik kan ook nog een keer een nieuwe vertaling ernaast leggen. Dan kan ik jullie, als ik wil, en ik ga er een avondje aan besteden, dan kan ik je mooi de verkeerde kant op sturen in één avond. Met bijbeltekst in mijn hand. Als je de moeite niet neemt om zelf de Bijbel te onderzoeken, de doorzichtigheid van de Bijbel te gebruiken in je eigen leven, ga je zo de verkeerde kant uit. Dat de Bijbel gezaghebbend is, wil zeggen dat de Bijbel het laatste en beslissende woord heeft.
Hoe kan een dominee als de Bijbel niet letterlijk nemen?
Nou, je kunt de Bijbel letterlijk nemen, mits. En het mits bedoel ik dit mee. wanneer ik de psalmen lees en ik lees dat de heuvelen dansen, dat is natuurlijk dichtelijke vrijheid. En wanneer je dus leest in, Hooglied, dat de beminde borsten heeft als torens, nou, dat valt niet mee te lopen. Dus dat is ook niet zo, dat is ook dichtelijk. Dat zijn van die dichtelijke dingen, dat haal je er gewoon zelf uit. En in Ezekiel vind je ook zo'n stuk over, je lacht erom, maar het is toch zo. Dat begrijpt elk mens. Maar heel eenvoudig. Wanneer een beschrijving van wat Johannes ziet op Patmos. Dus zijn er een paar opmerkingen bij, dan denk je, ja Johannes, jij hebt dat zo gezien. Omdat je niet begreep wat er aan de hand was. Neem uit Ezekiel maar het verhaal over die raderen en die wielen en weet ik veel allemaal. Nou, er zijn ufologen die zeggen, Ezekiel zag een ufo. Nou, ik vind het grootste waanzin die er is. Maar dat is zijn manier van beschrijven geweest. Wanneer Johannes schrijft over een insect. Ja, of het is Ezekiel. Dat geeft niet. Een insect wat steekt. Nou, denk dan aan een helikopter met gifgas. Dat is Ezekiel, denk ik, hè? Ja, nou goed, ik wil nazoeken. Dat is zo'n bekend stukje. En je saai ook. Ja, dus. En maar Israël heeft met vliegtuigen teruggebracht. He? Maar die is niet op adelaarslucht vleugels gehaald. Nou, maar je neemt de Bijbel letterlijk. Tenzij er iets dichterlijke vrijheid in zit. Of dat mensen beschreven hebben met hun woorden, met hun ogen van toen.
Want toen waren er nog geen vliegtuigen, maar geen helikopters, maar geen
rug. Nee.
Nee.
Nou, hoe zullen ze bijvoorbeeld ons beschrijven in onze auto's? Ja. Gesteld dat het in de profetie voorkwam, dan had je een hele gekke profetie gehad. Maar goed, we gaan even terug naar de Bijbel. De Bijbel is dus begrijpelijk voor elke christen persoonlijk. Hij is genoegzaam en dat we naast de Bijbel hebben we helemaal niks nodig. Noodzakelijk dat we de Bijbel nodig hebben, heeft Laurens pas gelezen. Gezaghebbend dat de Bijbel het laatste woord heeft in elke kwestie aangaande geloof en leven. Zoals in de Bijbel staat, zo is het. En zoals de Bijbel het voorschrijft, zo moet het. Door de leer over de eigenschappen van de Bijbel werd het gezag van de Bijbel verdedigd tegen Rome als tegen de wederdopers. En tegenover Rome plaatsten de reformatoren, Luther, Calvin, Zwingli, en hun directe opvolgers de leer over het gezag, de genoegzaamheid en de doorzichtigheid van de Bijbel. Dus iedereen kan de Bijbel begrijpen, mits deze wordt verlicht door de Heilige Geest. En het is niet zo dat ik alles altijd begrijp. Wat ik vandaag niet begrijp, kan ik morgen of over een jaar of over een maand wel begrijpen. Hè? Die bepaalde stroming van wederdopers, charismatische mensen zouden we nu zeggen. Die stelde zich tegenover de leer van de genoegzaamheid en de noodzakelijkheid van de Bijbel, stelde zij zich tegenover. Ze hadden en hebben naast de Bijbel, de genoegzaamheid dat de Bijbel voldoende is, stellen ze nieuwe openbaringen. Hoe vaak, hier zijn mensen genoeg, die dus in samenkomsten geweest zijn, waar ik zelf ook veel geweest ben, waar dus iemand een profetie had. Broeders en zusters, ik zie, en dan komt er een verhaal, en dan pak je de Bijbel erbij, en dan denk je, het rammelt aan alle kanten. Maar het wordt voor volle waarheid aangenomen, altijd tijdens bidstonden. En daar wil ik het vanavond mee belaten.